En vorige keer hebben wij hier gesproken over de zaligheid, de begrip zaligheid. En over de Bijbelse gedachte, de Bijbelse waarheid, de Bijbelse verschijnsel. Dat het woord zaligheid niet alleen van toepassing gebracht wordt op de wedergeboorte als zodanig. Maar dat het de aanduiding is van al wat een mens van Gods wegen kan ontvangen, dan wel, het is de aanduiding van alles wat God ons geeft. En dat betekent dat het niet alleen maar gaat over onze wedergeboorte als zodanig, maar eventueel wordt het woord gebruikt ook voor wat daarna verder volgt. Maar om de zoveel tijd vertel ik u hier, en overal vertel ik dat trouwens om de zoveel tijd, dat op een of andere wijze men de kennis van het tegenwoordige werk van God, dan wel het tegenwoordige werk van Christus, is kwijtgeraakt. De reden daarvoor is ook makkelijk genoeg. De reden daarvoor is, mens interesseert het niet. Men wil weten of men, als men dan toch doodgaat, of men dan in de hemel komt. En dus zalig is, of behouden is, of verlost is, of welke woorden er maar voor gebruikt zijn. En dat was het dan wel. En de andere reden dat men het kwijtgeraakt is, is dat men het werk dat wij menen te moeten doen, dat men dat aan God toeschrijft. En zegt, wij hebben een plan, wij hebben een idee, wij denken dat het zo moet. En we hopen dan, en we bidden dikwijls ook nog, dat God dat dan ten uitvoer brengt of ons wil gebruiken voor de uitvoering van onze eigen plannen. Of zoiets. Ik zei het misschien wat ingewikkeld, maar eenvoudiger worden dat ik zeg, dat men denkt dat we het christendom moeten verbreiden over heel de aarde, of het koninkrijk gods op aarde moeten oprichten, of de hele wereld moeten bekeren, of misschien wel de planeet moeten redden. Een beetje veel tegenwoordig. En als je denkt dat God dat vandaag doet, dat dat Gods werk is, dan weet je dus niet wat Gods werk vandaag is. Maar je hebt er ook geen ruimte meer voor. Past ook nergens meer in. En daar zit feitelijk het probleem. En dan te bedenken dat eigenlijk al die nieuwtestamentische, brieven, laat ik me daartoe beperken, dat eigenlijk al die nieuwtestamentische brieven geen ander onderwerp hebben dan het tegenwoordige werk Gods. Dat ligt ook voor de hand, overigens. Dat is omdat wij kennen de zogenaamde oude testamentische Bijbelboeken. Die vormen een geheel. Die vormden al een geheel in de dagen van de Heer Jezus. De dagen van de apostelen, dat waren de schriften. Want overal waar wij lezen over het woord van God en de schriften en het woord der waarheid, gaat het toch heus over de oud-testamentische geschriften. Er wordt naar teruggewezen, dat is in zichzelf een compleet geheel. Maar het neemt niet weg dat daarin toch het een en ander ontbreekt. Namelijk wat wij kennen via de nieuwtestamentische terminologie als de verborgenheid. Iemand vond het een ouderwets woord, toen hebben ze het vertaald met geheimenis. Alsof dat een modern woord is. Ik vind het altijd bespottelijk, die dingen. Maar goed, dat terzijde. De verborgenheid, dat wil zeggen, er is een aspect van het werk Gods dat in het Oude Testament weliswaar is bekendgemaakt, zegt Paulus in Efeze, maar niet is geopenbaard. Dat wil zeggen, het is verborgen in het Oude Testament. En in de praktijk, wij zeggen dat maar wat eenvoudig, in de praktijk betekent het eigenlijk dat gemeentelijke waarheid niet is geopenbaard. En die moet je dus leren uit nieuwtestamentische Bijbelboeken, waarin alsnog wordt uitgelegd wat God nu doet in deze tijd waarin weliswaar de Messias verschenen is, tot stand gebracht is, als dat een goede term is. Maar waarbij de Messias, de Christus, de gezalde des Heren, door Israël en de volkeren, de heidenen enzovoorts, uit Psalm 2 weet je wel, verworpen wordt. Waarom woeden de volken, bedenken de natie in ijdelheid enzovoorts. Wat zou God in deze tijd doen? Uit Psalm 2 leer je dan, ja, lachen. Ik vind het persoonlijk zeer bemoedigend, maar ik kan ook niet zeggen dat het nou veel openbaart over wat God in deze tijd doet. Zie? Maar dat is wat in de Nieuw-Testamentische Bijbelboeken uiteengezet wordt. En als je dus die dingen niet kent, ja, dan blijf je bij het Oude Testament zitten en dan kom je bij heel andere dingen terecht. Maar dan kom je er nooit achter wat God vandaag doet. En wat God vandaag doet, is niet maar sec. Hij verzamelt zich een volk uit de heidenen en dat is het dan. Want we lezen parallel aan deze woorden uit Handelingen 15 van Jacobus, lezen we ook dat Paulus zegt, nee, dat hij een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat is Titus 2 en bijvoorbeeld Efeze 2. God heeft ons levend gemaakt in Christus, opdat wij, nu wij niet meer dood zijn door de zonden en misdaden waarin wij eertijds gewandeld hebben, zouden wij wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen, vers 11 of zo inmiddels, van Efeze 2 enzovoorts. Dat wil zeggen, het gaat maar niet alleen over wedergeboorte als zodanig, het gaat over wat God vervolgens met die wedergeboren mensen, met u en mij dus, aanvangt, wat hij ermee doet in de praktijk. Nou ja, daar hebben we dus gisteren ook over gesproken. Een hele dag. Maar ik wil het vandaag ook nog even met u over hebben. Want wanneer men erkent en ziet en geleerd heeft dat God vandaag een werk doet in de gelovigen, en dat ook dat wordt aangeduid als verlossing, behoudenis, zaligheid, wat hetzelfde is als verlossing trouwens, maar vooruit, dat dat ook valt onder die termen, dan levert dat meteen de oplossing op van allerlei schriftplaatsen waarover tot vandaag gediscussieerd wordt. Niet alleen in de dagen van de preciezen en de rekkelijken, dan wel de remonstranten en de contra-remonstranten, dan wel de Arminianen en Gomaristen. Dat was drie keer hetzelfde dus dit, hè. Ja, ik wou zeggen voor alle duidelijkheid, maar ik hoop niet dat het dat is. Want dat is nou ook weer niet de bedoeling om dat uit te leggen. Nee, de hoeken en de kabeljauwen, dat was weer wat anders. Was trouwens verder voor. Maar zo, die discussie die bestaat dan nog steeds. Over de vraag hoe dat nou zit met de mens en of een mens zelf iets moet bijdragen aan zijn zaligheid. Nou ja, en dan zeg ik altijd, en zo ja, waarom niet? Of zo niet, waarom dan toch? Die discussie bestaat tot vandaag. Op verschillende niveaus, maar het gaat altijd daarover. In welke mate verwacht God iets van een mens? Of anders gezegd, in welke mate zijn wij zelf verantwoordelijk? Het vermakelijke, mijn leeftijd leer je dat we zo zien, dat het vermakelijk is. Het vermakelijke daarvan is dat dat niet alleen een religieuze of godsdienstige, theologische discussie is. Maar het is ook de discussie in de maatschappij, continu, overal, de hele wereld, de hele politieke wereld ook namelijk, maar economisch eigenlijk ook. De vraag naar in hoeverre de mens individueel verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. En dan zegt u misschien, daar is hij toch verantwoordelijk voor. Dan zeg ik, nou, ik ken mensen zat die er anders over denken. Die vinden dat de overheid dat allemaal moet doen en regelen. En al die discussieprogramma's en al die kranten en tijdschriften en al die media gaan altijd alleen maar, ik zweer het u, gaan alleen maar daarover. We doen iets verkeerd, iemand doet iets verkeerd en dan zeggen we, de politie moest er naar kijken. Nou, dan heb je die discussie al. De Prinsenmarij voor jullie dan, hè, daarachterin. Nou goed, maar er moeten regels voorkomen, enzovoort, er moeten wetten voorkomen, maar dat kan toch zomaar niet, en er is helemaal geen controle op, en nou ja, enzovoort. En dan moet het van overheidswegen, moet dat geregeld worden allemaal. En in de christelijke variant vinden we dat God het moet regelen, of toch niet? Nou ja, als we vinden dat we wat vrijheid willen overhouden, dan zeggen we, daar is de mens zelf verantwoordelijk voor, vinden we dan, en dat gaan we dan ook met bijbelteksten onderbouwen. En als we die verantwoordelijkheid zelf niet willen dragen, dan ontwikkelen wij een leer van uitverkiezing. Dat hoeft niet meer hoor, want het is al lang gebeurd natuurlijk. Die inhoudt, het komt toch zo, het moet wezen. En bij nader inzien hoef je daar niet eens gereformeerd voor te zijn. Ik had ook wat anders kunnen zeggen, maar... Want dat vind je overal. Al die Oosterse mystieken, dat fatalisme van de Oosterse volkeren... komt ook daaruit voort. Of althans, ligt daaraan ten grondslag, want andersom kan ook. Namelijk, het komt toch zo het wezen moeten. Je kunt je er toch niet aan onttrekken. En het heet karma, en het heet zus, en het heet zo. Of zen heet het ook, maar goed, laat maar zitten. Wat het allemaal maar is... Het komt toch zo het wezen moet en het zijn toch allemaal radertjes enzovoort. En het draait allemaal toch in elkaar en we hebben wij toch geen invloed op. En je kunt maar het beste dus met de stroom meezwemmen. We nemen het makkelijk en we kunnen er ook niks doen. Ik ben nu eenmaal zo, hoe vaak ik dat gehoord heb. Ik kan het ook niet helpen, ik ben nu eenmaal zo. Oh ja, ken je Bijbel niet. Je moet wedergeboren worden, dan word je wat anders. Ja, hoe anders? Oké, dan verschuiven we de discussie. Maar het blijft altijd maar hierover gaan. Is de mens zelf verantwoordelijk of niet? Enzovoorts. En dus krijg je dat als je aan de ene kant leert dat de mens niks voor hoeft te doen om zalig te worden en om wedergeboren te worden, om behouden te worden, maar noemt dan, min of meer correct, dan krijg je daarna dus, als je daar niet onderuit kunt, krijg je daarna dus de vraag of je er ook nog weer af kunt. Want als je het makkelijk maakt voor de mens om behouden te worden, dan maak je het daarna moeilijk om behouden te blijven. Want strijd om in te gaan is het dan misschien niet, maar strijd om binnen te blijven dan misschien toch weer wel. Enzovoort. En zo verschuif je alle problemen. Er komt nooit een eind aan de hele discussie. En zo gaan die dingen dan. En je kunt overal wel een tekst voor vinden. Dat mag niet al te moeilijk zijn. Maar het probleem is dat men de Bijbel gebruikt als een tekstboek, als een bron voor citaten ter onderbouwing van de eigen opvattingen, de eigen voorkeuren. En u weet, ik spot daar altijd mee, want ik vind het volstrekte onzin. Je moet de Bijbel lezen in zijn geheel en in de context, de schriftplaatsen binnen de context enzovoort. Wat staat er nou echt en over wie gaat het? En dat schijnt moeilijk te zijn. Ik weet niet waarom, want ik persoonlijk heb die ervaring niet, moet ik u dan eerlijk zeggen. Maar ik bedoel dit. Wij komen terecht in, en nou breek ik meteen in. Wij komen terecht in bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 6. Vers 4. Bijvoorbeeld, want alles wat ik nu vandaag ga aanhalen is bijvoorbeeld... Compleet kan namelijk niet, dus blijven voorbeelden. Hebreeën 6, vers 4. Want het is onmogelijk... degenen die eens verlicht geweest zijn... en de hemelse gaven gesmaakt hebben... en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn... ja, in de tweede naamval... des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn... en gesmaakt hebben het goede woord Gods... en de krachten der toekomende eeuw... en afvallig worden... wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. En dat zijn dus teksten die gebruikt worden enerzijds om te beweren dat iemand die één keer behouden is, wedergeboren is, zalig is, verlost is, dat zo iemand dus alsnog dat kan kwijtraken, want er staat hier toch, zo iemand kan toch afvallig worden? En als je daarvan afvalt, ja, dan ben je het toch kwijt. Ja, en dan breekt de paniek uit, hè. Wat moet je met zo'n vers? Enzovoort. Daarna is dikwijls dan toch de vraag meteen, gaat het wel over gelovigen? Maar ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik ken geen... Ja, ik niet. Ik ken geen mensen die... De verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben... en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn... en gesmaakt hebben het goede woord. Kijk, en die mensen die zo waren en die niet wedergeboren waren. Kent u ongelovigen die eens verlicht zijn geweest... en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn? Ik ken ze niet. Bovendien... Ik sta dus te beweren gewoon dat het hier over wedergeboren mensen gaat. Maar ja, in van klassiek evangelische kring kan dat dus niet. Hè? Dus dan krijg je, moet je opletten hoe dat toen gaat. Dan krijg je dus, dit is, aan wie is die brief, over wie gaat het? Aan wie is die brief geschreven? Oh, aan Hebreeën. Jawel, maar wij zijn geen Hebreeën. Toch? Wat we dan wel zijn is, nou ja. Wie is er wel een Hebreeën dan? Dat zijn allemaal dingen waar je niks mee kunt, maar waar hele theorieën aan worden opgehangen. Terwijl je niet kunt bewijzen of iemand een Hebreeër is en ook niet dat hij het niet is. Toch? Het is geschreven aan de Hebreeën. En dan zeg ik, maar waar staat het dan? Dat het aan de... Dan zegt u, ja, dat staat erboven. Dan zeg ik, ja, maar dat is niet van de schrijver. Dat wordt niet geacht geïnspireerd te zijn. Hebreeën. Nou ja, toen heeft men uitgevonden, het is aan Hebreeën en dat zijn Joden. Wat ook niet correct is, want dat kan je ook niet bewijzen. Dat Hebreeën Joden zijn of dat Joden Hebreeërs zijn. Nou ja, alleen academisch, theoretisch. Maar bedoel, als je mensen moet aanwijzen, wie zijn het dan? Je komt er niet mee weg. En bedelingenleer is altijd handig voor dit soort dingen trouwens hoor. Dus ik waarschuw u maar, hè. Bedelingenleer is handig. Ik wil altijd zeggen, gaat over een andere bedeling of over een andere bevolkingsgroep. Dat gaat over de tijden dat men nog niet wist dat God zijn gemeente zou verzamelen. En dus gaat het over de tijden dat men nog dacht dat het koninkrijk op aarde zou openbaar worden. En dan moet je toch volharden tot het einde en zo. En intussen sta je dan toch te beweren dat je wedergeboren kunt zijn en dat je het kwijt kunt raken. Hoe dan ook. Nee, waar het over gaat is simpel dit, dat als je één keer wedergeboren bent en dus verlicht bent geworden en de hemelse gave gesmaakt. Je weet toch wat de hemelse gave is? En de genade geeft Gods, zo, het eeuwige leven. Ja. En de hemelse gave gesmaakt hebben en dus de Heilige Geest deelachtig zijn, want de Heilige Geest is dat eeuwige leven. In de praktijk. En gesmaakt hebben het goede woord Gods. Dat wil zeggen niet maar aangehoord hebben, maar ingehoord hebben. Dat is geen goed Nederlands, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Hè? Gesmaakt hebben, smaken is ondervinden inwendig. Smaken buiten het lichaam, dat is tasten. En zien en horen, aanzien en aanhoren voor alle duidelijkheid. Maar proeven, smaken, dat is ondervinding. Dat is in de praktijk van je leven. Binnen je lichaam proef je, smaak je. Gesmaakt hebben het goede woord Gods. En daarmee de krachten der toekomende eeuw. Dat is die kracht welke God gebruikt heeft bij de opstanding van Christus uit Efeze hoofdstuk 1. En die kracht werkt nu in ons die geloven. Namelijk de uitnemende werking zijn de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dit gaat over wedergeboren mensen. Natuurlijk wel. Kunnen die dan afvallen? Ja, die kunnen afvallen. Nog een keer. Verder. Zijn ze dan verloren? Ja, ze zijn verloren. Zijn ze dan hun behoudenis kwijt? Jazeker. Komen ze dan niet in de hemel? Jawel, ze komen wel in de hemel. Wat ik nu zeg klopt echt hoor. Dit is de Bijbelse terminologie. Als u vraagt, kan een gelovige iemand die wedergeboren is verloren gaan? Jazeker. Raakt hij dan zijn hemels burgerschap kwijt? Nee, echt niet. Raakt hij zijn eeuwig leven kwijt? Dan zeg ik, nee ook niet, maar het is theorie natuurlijk. Want ja, als je met je eeuwige leven niks doet, had je het net zo goed niet kunnen hebben, toch? Je moet er wat mee doen. Paulus schrijft toch aan Timotheus, schrijf naar het eeuwige leven. Dan roep ik altijd meteen, had hij dat dan niet? Jawel, dat had hij wel, maar je moet het niet aan de kapstok laten hangen. Om het maar beeldend voor te stellen. Ja, hoe zeg je dat dan? Je moet er wat mee doen. Dat is wat de Bijbel leert. We zijn wedergeboren en dan begint het pas. Zie? En dan kun je afvallen. Dan kun je ook zeggen, nou nee, dat, ik vind het wel goed zo. En die heb ik er wel gekend hoor, veel. Die zeiden, ja, maar dat hoeven wij toch allemaal niet te weten. En wat moet ik er nou allemaal mee? Ik heb ook wel iemand gekend die zei, Ik even wacht, weet ik ook weer hoe die heette. Maar iemand die zei, ja, maar nou weet ik wel genoeg. Dan nemen we afscheid dus, hè. Zo iemand zie je dan ook nooit meer. Ja, nou weet ik wel genoeg, nou heb ik wel genoeg, meer hoef ik niet, dan weet ik het wel. Meer hoef ik niet te weten. Stelt men zich bescheiden op, meer hoef ik niet te weten. En als je zou zeggen van ja, maar dat kost je een stuk van je erfenis, dan zeggen ze uit bescheidenheid, nee, maar een klein stukje van die erfenis heb ik wel genoeg. Geef mij maar een klein hoekje ergens in de hemel, daar ben ik dik tevreden mee. Ja, u misschien wel, dat is niet waar trouwens, maar dat zal wel blijken. Maar de Heer niet. Want die roept ons en plant ons in een hemelse omgeving. Ik heb het over Filippenzen. Over onze wandel, staat de vertaling. Onze wandel is in de hemel, ons burgerschap. Maar het is wel degelijk een praktisch leven. Is in de hemelen enzovoorts. Of anders gezegd, maar blijft nog steeds een beetje ongrijpbaar, maar anders gezegd, hij geeft ons een plaats in het lichaam van Christus en geeft ons als orgaan in dat lichaam een specifieke functie. En daar zijn wij verantwoordelijk voor, want de geestelijke gaven, hetgeen op zich ook een uitgebreid onderwerp schijnt te zijn, nou ja, is geworden, de geestelijke gaven die wij krijgen als kinderen God, bestaan eigenlijk alleen uit verantwoordelijkheid. Dat is wat God geeft. En ook dat is weggeredeneerd, dat weet u. Want men heeft van de gaven gemaakt een natuurlijke aanleg. Of van mijn part een onnatuurlijke aanleg, als het ook bestaat. Of iets wat je eerst niet had, heb je toen wel gekregen. Maar dat is niet wat de Bijbel leert, hoor. Ik zeg niet dat het niet kan. Ik zeg alleen dat de Bijbel dat niet leert. Wat men als geestelijke gave ontvangt, dat is de verantwoordelijkheid om de dingen die men kan, of misschien ook nog wel leren moet, dat men die ook daadwerkelijk zou gebruiken. Dat is de Bijbelse leer. Nou goed, God geeft ons een plaats in het geheel van zijn gemeente, en binnen die gemeente en binnen dat collectief zouden wij opwassen van kindschap tot zoonschap. Maar je kunt afhaken. Je kunt zeggen, dat hoef ik niet. En daar gaat het allemaal over. En al die nieuwtestamentische brieven, ik gebruik met opzet dezelfde term nu weer, al die nieuwtestamentische brieven spreken erover dat wij als kinderen gods bij de les zouden blijven, bij elkaar zouden blijven enzovoort, en zouden trouw blijven aan het woord van God, daarna zouden luisteren en onze harten zouden laten vullen met het woord van Christus dat rijkelijk in ons zou wonen, dan wel, wij zouden vervuld worden met de geest, wat strikt genomen dan toch hetzelfde is. Enzovoorts. En een loopbaan lopen vanaf de meet tot het einddoel, want God is Filippenzen 1 aan onze goed werk begonnen, dat hij zal voleindigen tot op de dag van Christus. Nee, de discussie is dan dat het goede werk God, begint God aan een zondaar om hem te brengen tot geloof. Dat is leer van uitverkiezing. Om hem te brengen tot geloven, dat is dan het einddoel. Want God had die persoon nou eenmaal voor de grondlegging der wereld uitverkoren. En dus doet God een werk aan degene die uitverkoren zijn om ze te brengen tot geloof. Want ze moeten wel geloven om behouden te worden. Dat is me niet kwijtgeraakt, dat idee. Maar dat geloof moet dan toch door God in de mens ingewerkt worden enzovoorts. En zo neemt men toch weer alle verantwoordelijkheid van de mens weg. Nee, het is een goed werk dat God aan ons begonnen is toen wij tot geloof kwamen. Zoals de Heer zei tot, wie zullen we nemen? Tot Petrus. De Heer zei tot Petrus, volg mij. Kom maar mee. Nou ja, en als Petrus het niet gedaan zou hebben, zou dat goede werk dus nooit begonnen zijn. Toch? We moesten eerst tot geloof komen. Dat wil zeggen, ze vertrouwen, stellen op. Dan word ik altijd zo mystiek gedaan. Mistig is beter. Mistig gedaan over het begrip geloof. Maar geloof is gewoon aan vertrouwen op. En die zegt, volg mij. En die zal je een visser van mensen maken en dat soort dingen meer bij gelegenheid, zei je dat. En tegen Paulus ook zoiets, hè. En over Paulus, ik zal hem maken tot en ik zal hem leren dat en zus en zo. En Paulus stelde zich ervoor beschikbaar. Niettemin de Heer riep hem. En dan is de kwestie van of men gehoor geeft aan dat woord. En dat is niet het einddoel dat men dan bereikt heeft. Dat is zulke geestelijke armoede. Ik neem het de reformatoren enzovoort in de tijd niet kwalijk dat ze nauwelijks verder dan dat kwamen. Want dat zeg ik zomaar, spontaan. Ze kwamen nauwelijks verder dan dat. En ik neem het ze niet kwalijk. Maar het punt is gewoon dat ook die reformatie, die terugkeer naar de Bijbel, die is meteen blijven steken op dit punt. Dat was het dan. En dat heeft me toen opgeblazen en uitgebreid. En van alle kanten is men eromheen gelopen. Maar het is nooit een stap verder gekomen. En alles wat men in de Bijbel las is teruggebracht op dat niveau. En dus hebben deze woorden uit Hebreeën 6 de lading meegekregen van denk erom. Het kan wel zijn dat je er bent, maar je moet wel je best doen, anders raak je het zo weer kwijt. Nou ben je dus een christen geworden. Zeg het maar zo populair mogelijk, bekeerd tot het christendom heet het. Nou ben je een christen geworden, maar nou moet je ook dit en dat en zus en zo, want anders ben je geen christen meer. En voordat je het weet ben je gewoon in willekeurig welke heidense godsdienst terechtgekomen. Ik heb vandaag weer die twee dames zien, was je er gisteren bij? Ik heb vandaag weer twee dames zien praten in het programma Het Vermoeden enzovoort. Dat heb ik helemaal volgehouden en onderweg dacht ik, ja, dat kon net zo goed over Allah gaan. Of over. In het begin dacht ik trouwens dat ze het over Allah hadden. Echt. En dat bleek toch niet zo te zijn. Maar ik zou niet weten wat het verschil gemaakt zou hebben. En op dat niveau is het christendom terechtgekomen, ook vandaag. En wij moeten ons daar weer aan zien te ontworstelen, soms. Maar goed. Ik vertel je hoe het komt dat men zo die verse niet begrijpt. Waar het over gaat immers, en dat staat in alle oude handboeken, inleiding tot de Bijbel, Ebi zal ik maar zeggen, dokter Ebi uit Basel. Over de Hebreeënbrief, daar staat, dat is geschreven met betrekking tot of over of aan judaïserende, dan wel wettische christenen die wilden leven onder de wet enzovoort. En Paulus legt, of de schrijver van de Hebreeënbrief, zet uiteen en legt uit dat wij niet leven onder het oude verbond en dat zij niet leven onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond en dus niet onder de Mosaïsche wet. Nou ja, dat is zo. En zeker niet onder de Joodse wet. Liever zegt men Joodse wet, want de Mosaïsche wet wil men zelf liever ook niet af. Dus het is allemaal zo halfslachtig. Maar ik bedoel maar te zeggen, het gaat dan wel degelijk, dat weet men van oudsher heus wel, dat het gaat over het praktische leven van de christen. Maar ja, nou ben ik weer het probleem aan het verschuiven. Nou is weer de vraag, wie is een christen? Nu krijg je weer van die dikke boeken. Wie is een christen? Kan een ongelovige lid worden van onze kerk? Hoe weten we of iemand uitverkoren, want dat is weer verleggen van het probleem. Als je dus iemand lid wil maken van je kerk, moet je dus eerst weten of hij uitverkoren is. Maar dat weet je in het algemeen niet. Dat weet je maar van een enkeling. Daarom gaat ook maar een enkeling aan het avondmaal. Enzovoort. Dus wie is nou een christen? Degene die het zeker weet of degene die doet alsof? U komt er nooit uit, hoor. Nou ja, ik zou zeggen, als u in dat soort discussies wil verdwalen, dan bent u hartelijk welkom op internet. En alle praatgroepen, alle christelijke discussiegroepen die er maar zijn, en zelfs christelijke bijbelstudiegroepen, want die gaan nauwelijks over wat anders dan dit. Namelijk over de vraag of een mens behouden kan zijn, of je dat zeker kan weten. En als je het zeker weet, of je het daarna ook nog kwijt kan raken, ook nog. En dat hij met de ingebeelde hemel de hel ingaat en al dat soort dingen meer. Het is heel wat jargon ook in ontwikkeld. En dit soort schriftplaatsen worden voor gebruikt. Maar wat hier staat in Hebreeën 6 is simpelweg dit. Dat als iemand gewoon voor zichzelf heeft uitgemaakt, nou wil ik niet verder, hier wil ik niet verder mee. Dan zegt Paulus, want ik neem aan dat Paulus de Hebreeënbrief geschreven heeft, dan zegt Paulus, het is onmogelijk om zo iemand wederom te vernieuwen. En er staat dus niet, het is onmogelijk dat zo iemand alsnog zich vernieuwt tot bekering. Er staat alleen dat de schrijver zegt, ik kan dat niet, wij kunnen dat niet. En de reden daarvoor is ook een eenvoudige. Wat moet je zo iemand vertellen? Als je die dingen weet. En er bewust afstand van neemt. Daar kun je niks meer aan doen. Dan zeggen we, dat kun je alleen maar voorbidden. Ja, dat is een zwakte bot, als je het mij vraagt, toch? Wij kunnen er inderdaad niks meer aan doen. En dat is wat er staat. En dat gebruikt Paulus hier. En dan hebben we een bredere context. Iets. Dat gebruikt Paulus hier als argument. Hij zegt, ja, ik kan al wel blijven stilstaan bij al die discussiepunten. Maar het heeft niet zoveel zin. Want wie niet wil, die gaat toch niet mee. Ik kan er niks aan doen. Dus ik laat het nu. Nu gaan we spijkers met koppen slaan. Nu gaan we het eindelijk, met ingang van hoofdstuk 7. Daar heb je 6 hoofdstukken eerst over moeten doen, gaan we eindelijk bij hoofdstuk 7 pas spreken over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die was al geïntroduceerd in hoofdstuk 1. En elke keer, ik heb u dat wel eens voorgehouden, meen ik, elke keer als de apostel daar terechtkomt, dan doet hij weer een heleboel stappen terug en neemt opnieuw een aanloop naar Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En elke keer weer blokkeert hij en gaat weer terug en doet het weer overnieuw. En ik weet niet hoeveelste keer het is, maar hier in hoofdstuk, eind van hoofdstuk 5 en begin van hoofdstuk 6 neemt hij de harde en zegt, maar wie kind wil blijven en melk wil hebben en geen vaste spijs, daar kan ik niks aan doen, maar ik ga nu verder met de vaste spijs. Want ik kan er toch verder niks aan doen. Wie niet wil, kan niet. Hoezo laagdrempelig houden? Paulus zegt gewoon, is de drempel te hoog? Jammer dan, maar ik ga door. Als je niet mee wil, nou ja, blijf daar dan maar. Of dat hard is. Ja. Maar je moet de normen niet te laag leggen. Dat is de gang van zaken in de wereld om ons heen, hè? U weet wel, iedereen moet een academisch onderwijs kunnen volgen. Wat doen we dus? We kleden het academisch onderwijs uit, brengen het terug naar een niveau nog lager dan dat van de HBS, zodat iedereen het volgen kan. Hè? Ja, ik overdrijf nu wat, maar ik probeer in een paar woorden duidelijk te zeggen hoe ik erover denk. Dan brengt het niveau van het onderwijs gewoon naar beneden. Want ongeveer zoveel procent moet de opleiding toch kunnen volgen. Als ze dat niet halen, dan verlagen we het niveau. Dat is wat gebeurt. En niet alleen dat, het gebeurt overal. Want het ideaal van het socialisme, en dat is al aardig oud inmiddels, is immers dat alle mensen gelijk zijn. En heb je dat wel eens geprobeerd? Je gazonnetje zo te maaien dat alle grassprietjes even lang zijn. Dan worden alle grassprietjes even lang als het kortste sprietje wat er ondertussen stond. Als je trouwens de rijkdom in de wereld over alle mensen gelijkmatig wil verdelen, krijg je hetzelfde effect. Dan worden we allemaal even arm. Of dacht u allemaal even rijk? Dat geloof u toch zelf niet, hè? Dat is een eenvoudig rekensommetje, maar ik zal het u niet voordoen. Maar zo werkt dat en dat doet men ook in het christendom. We moeten toch bij elkaar blijven en ja. Maar als we dan niet vooruit gaan, dan moeten we niet bij elkaar blijven. En als jullie zeggen van, we willen niet verder, dan zeg ik, nou jammer, maar dan ga ik alleen door. Tja, trouwens, dat heb ik ook altijd gedaan. Maar dat is weer een ander verhaal. Doe maar. Maar dat is wat Paulus zegt dat hij hier doet. En dan is zo'n schriftgedeelte ook goed te begrijpen. Als je dan onder de wet wil leven, als je daaraan vast wil houden, aan mozaïsche inzetting en daaronder weer leven als heersend. Ja, jammer, maar wij gaan nu verder. En dan komt hij te spreken uiteindelijk definitief over Melchizedek en wie hij was. En u weet, tot vandaag weet men officieel niet wie Melchizedek was. Kijk het maar na. Zoek het maar op. We weten niet wie het was. En er komen steeds nieuwe theorieën over wie Melchizedek was. Maar men weet het niet. Waarom weet men het niet? Omdat het te moeilijk te begrijpen is? Nee, omdat men leven wil. Dit is psychisch en het is de duivel die erachter steekt. Men wil niet leven onder Melchizedek. Men wil leven onder Mozes en Aaron. Onder de wet, onder het oude verbond. Dat is wat erachter steekt. En dus heeft men geen interesse in Melchizedek, het nieuwe verbond, troon der genade, vrijheid leven. En dus eigen verantwoordelijkheid hebben individueel. Dat heeft men heel onze samenleving volstrekt afgeschaft. Alles moet geregeld worden. Je mag een eigen bedrijf nog net hebben, maar het zou je gedacht zijn hoeveel instanties er zijn die over je schouder, nou over je schouder, die pal voor je komen staan om je tegen te houden en te controleren en elke stap die je doet, elke handeling die je verricht te controleren. En dat heet dan een vrij land. Ja, nou goed. Maar die dingen zou je moeten begrijpen. En dan begrijpt u de Bijbel ook. En dit soort schriftplaatsen ook. We hebben er trouwens een heleboel hier in Hebreeën. Want nu ik toch in Hebreeën ben, lees ik eerst even Hebreeën. Nou, in elk geval 3 vers 6. Hebreeën hoofdstuk 3 vers 6, waar staat... Het laatste deel van het vers alleen gaat het me nu om. Waar staat, indien wij maar, nou ja, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Hebben jullie? Wij zijn zijn huis als wij tenminste het een en ander vasthouden. Wat dan als je niet vasthoudt? Hoor je dan nog tot zijn huis? En het antwoord is, want ik ga er niet eens diep op in, ik ga het nu gewoon een keer zeggen. Het antwoord, hoor je dan nog tot zijn huis als je het niet vasthoudt? Het antwoord is ja, de jure wel, de facto niet. Officieel wel, maar in de praktijk heb je eraan onttrokken. Hoor je dan nog tot zijn gemeente? Jawel. Maar de gemeente hoeft verder niet meer op je te rekenen, want je wilt er toch geen bijdrage aan leveren. Ben je het eigendom des Heren? Jawel. Maar in de praktijk kan de Heer met jou niks beginnen, want je wil niet. Ik had bijna gevraagd, heb je ook zulke kinderen? Maar ja, het zou toch kunnen. Waar niks meer aan te vangen is. Ik bedoel, die dingen komen toch voor, dat hoef ik toch verder niet uit te leggen. Nou, 3 vers 6, 3 vers 14. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Daar staat hij dus weer. Vasthouden. 4 vers 14. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Je moet toch wat vasthouden. 6 vers 18 eindigt met wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. 10 vers 23 laat ons de onwankelbare belijdenis des geloof staat er eigenlijk maar vooruit. Der hoop, het is dat punt niet, maar laat ons de onwankelbare belijdenis vasthouden. En dan 12 vers 28. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden. Dat was toch 1, 2, 3, 4, 5... 6 keer geloof ik. Ik heb steeds het idee dat ik er een gemist heb, maar in de Hebreeënbrief. Maar goed, dat doet er ook niet toe. Het gaat mij nu maar alleen om dat beginsel dat er bij herhaling staat vasthouden. Met name in deze brief dus. Vele malen herhaald. Want dat is de essentie van een verhaal. Het is ook voor iedereen begrijpelijk. Het idee is namelijk, nou laat ik het anders zeggen dan. Laat ik het met de woorden van Paulus zeggen in Galaten. Waar staat in Galaten 3, vers 3. Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Met andere woorden, ze zijn uit genade zalig geworden en willen nu vervolgens alsnog onder de wet gaan leven. Dus de grote godspe in het christendom. Namelijk, men leefde volstrekt zonder God of gebod en wetteloos wat het maar was. En nou worden ze zalig en dus verlost van de wet, waaronder ze trouwens nooit geleefd hebben. En raad eens wat, nu gaan ze ineens onder de wet leven. Het kan niet schelen welke, maar nu gaan ze ineens onder de wet leven. En Paulus noemt het hier uitzinnigheid. Dat is wat de gelaten hier deden. Zie? Waren heidenen, heidenen zijn degenen die de wet niet hebben. Nee, het zijn Galliërs, maar dat doet er nou even niet toe. Het waren in ieder geval geen Joden, het waren dus heidenen. Heidenen zijn volgens Romeinen 1 of Romeinen 2, is het, meen ik, zijn degenen die de wet niet hebben. Oké, en nou komen ze tot geloof. En nou ineens willen ze onder de wet gaan leven. En dat staat niet alleen maar hier, hè. Ja, om de andere bladzijde, dat is misschien ook niet zo, maar je komt er toch, het hele Nieuwe Testament door, kom je die gedachte tegen. Men wil vasthouden uit de wet, men wil terugkeren naar de wet, zich stellen alsnog onder zwakke beginselen om die van voren af aan weer te gaan dienen. En hoe het maar heten mag, het heet trouwens ook Joodse fabelen, maar vooruit. Ja. En wat er gebeurt is dus dat men begint met genade en dus met de werking van de geest. Dat is wedergeboorte namelijk, geboren worden uit de geest. En daarna gaat men verder in het vlees, want wet is gelegd op het vlees en wet versterkt het vlees. De wet is een oefening, een training van de oude natuur van de mens. De wet is gelegd op het vlees en daarmee wordt het vlees dus geactiveerd. Daarmee is de wet ook gelegd op de zonde en daarmee wordt de zonde geactiveerd. Zo heet dat. En dat is nou juist waar we van verlost zijn, waar we verder van zouden blijven. Dat is niet de bedoeling, wij zouden leren leven in vrijheid. Bovendien, als je dan echt onderweg bent en dat weet, naar je kroon, zeer schoon, die je wacht aan ginds de kust, dan zou je toch ook moeten begrijpen dat je eerst, voordat je een kroon ontvangt, moet leren verantwoordelijkheid te dragen, al was het maar voor je eigen leven. Nou ja, dat is wat wij moeten leren in dit leven. Dus het opgroeien tot zoonschap heet dat. Zie? Maar je vindt het dus feitelijk overal terug. Men zou vasthouden, en ik weet niet of u het nog voor je hebt liggen, Hebreeën 12 was het, vers 28. Hè? Waar stond, laat ons de genade vasthouden. Daar tegenover stond 12 vers 15, zie toe dat niemand verachtere van de genade Gods. Weet u nog dat ze tegen Paulus, over Paulus zeiden, dat hij leerde de mensen van Mozes af te vallen? Staat in een van die latere hoofdstukken van Handelingen. Als Paulus gevangen genomen wordt enzovoorts. Dan moet hij beschuldigd worden natuurlijk. En dan wordt er gezegd, hij leert de mensen om af te vallen van Mozes. Het antwoord is nee, hij leert niet af te vallen van Mozes. Hij leert vast te houden aan de genade. Maar daar kun je ook van afvallen. In de zin van, dat kun je ook loslaten. Want van Mozes afvallen wil gewoon zeggen de wet loslaten. Maar je kunt ook genade loslaten en terugkeren tot de wet. En dus staat er, zie toe dat niemand verachteren van de genade Gods. Dat is trouwens ook, nu we toch Hebreeën voor ons hebben liggen. Dat is ook de achtergrond trouwens van de beroemde tekst, mag ik wel zeggen, uit Hebreeën 10, vers 25. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Enzovoorts. U weet wel, die tekst die misbruikt wordt om ons te vertellen dat wij onze kerkelijke bijeenkomsten moeten bezoeken, dan wel onze samenkomsten, onze vergaderingen van gelovigen en hoe dat maar heet mag, met kleine lettertjes alstublieft, deze keer. Ja, jammer dan, dat betekent het niet. Hè? Sorry, dat betekent het niet. Wij waren trouwens in vers 23... van Hebreeën 10. Laat ons de onwankelbare belijdenis vasthouden. Belijdenis van wat? De belijdenis van dat wij een grote priester hebben over het huis Gods uit vers 21. Dat is de samenvatting. Dat impliceert bovendien De belijdenis dat wij leven onder het nieuwe verbond waarvan Christus immers die hoge priester en middelaar is. Het is hetzelfde als in Hebreeën 4, vers 14, waar wij waren. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En naderen tot de troon der genade. Ontstellen onder het nieuwe verbond. En nu zijn we in Hebreeën 10. Er staat, laat ons dan ingaan op een verse en levende weg, omdat wij zo'n hoge priester hebben, vers 19, 20, 21, enzovoorts. En laat ons deze belijdenis vasthouden, dat wij leven onder het nieuwe verbond en niet onder het oude, en dat wij een hoge priester en koning hebben met een troon der genade, enzovoorts. En laat ons in dat verband niet alleen dit vasthouden, maar laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken. En dan vers 25, ik zal proberen goed op toon voor te lezen. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Waar komen we namelijk onderling bijeen? Episynagoge. Nou ja, onze onderlinge bijeenkomst. Waar komen we bijeen? Bij de troon der genade. Op die verse en levende weg. Die leidt tot achter het voorhangsel. Dat zijn allemaal termen uit de Hebreeënbrief. Tot de ark des verbonds, om zo te zeggen. Waar ook inderdaad, broeder, bedankt voor uw inleidende woorden, die staf van Aaron lag daar. Bij het nieuwe leven enzovoort. Laat ons ingaan. In dat nieuwe verbond en daarmee zelfs in de hemel zelfs. En laat ons dat niet nalaten. Dat is de strekking van vers 25. En elkander vermanen, hetgeen volstrekt overeenkomt met toeziende dat niemand verachteren van de genade gods uit 12 vers 15. Het is precies hetzelfde, het is ook maar één thema natuurlijk, deze hele Hebreeënbrief. Laat ons dat niet nalaten, want je kan dat nalaten, zelfs uit gewoonte. Dat wil zeggen, door gewenning doe je het niet meer, je hebt het afgeleerd enzovoorts. Dat is hetzelfde als afvallig worden uit hoofdstuk 6 hoor. Dat is afnokken, dan laat je dat zitten. Want dan zeggen we, ja, maar we moeten hier leven, hier op aarde, het moet allemaal geregeld worden. En we spannen ons in dat de Mozaïsche wet, de 10 geboden, de basis worden voor onze nationale wetgeving. Voor dat doel hebben we ook politieke partijen opgericht en dat soort dingen meer. Toch, christelijke politiek heet dat. Want dan ben je spoorbijster hoor. Ja, en inderdaad, met genade kun je niet een land besturen. Nee. Maar ja, wie zei dat wij dat doen moesten? De Bijbel leert dat er iemand is die dat voor ons doet. Ja, iemand met een hoofdletter, maar iemand met een kleine letter net zo goed. Een iets kleinere hoofdletter dan. Ik bedoel, dat is onze taak niet primair. Nee, of secundair ook niet trouwens. Ik bedoel te zeggen, primair is onze taak dat wij een verantwoordelijkheid hebben binnen de gemeente. En die is niet van deze wereld. Toch? Want we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Staat ook allemaal in je Bijbel hoor, dus ja. Maar dat is waar het werkelijk over gaat. Hè. En daarom volgen ook de zware woorden, daar komt hij. En dan heb je weer woorden die gebruikt worden tot onderbouwing, ondersteuning van de zogeheten leer van de afval der heiligen. Want daar hebben we het nu in hoge mate dus over. Namelijk, want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, enzovoorts. En u begrijpt toch hopelijk dat het daarbij niet gaat over het zondigen in de zin van dat we onze reguliere kerkdiensten verzuimen. Of onze reguliere vergaderingen, samenkomsten. Toch? Ja, als je vers 25 daarop van toepassing brengt, moet je dat met vers 26 ook doen. En verder. Maar daar gaat het niet over. Het punt is gewoon dat in de volgende verse, en dit is in evangelische wereld ongeveer vloeken in de kerk, die men in die wereld officieel trouwens toch niet erkende, dus het maakt ook al niet meer uit. Maar er wordt gesproken over een oordeel over gelovigen, over wedergeboren mensen. Ja, Maar ja, daar kun je weinig mee. Als je aan de ene kant gelooft dat je toch uitverkoren bent en dat er toch niks aan te doen was, want God had het toch allemaal al zo geregeld, want dan heb je geen verantwoordelijkheid. En je kunt er ook verder niks mee als je evangelisch bent en zegt, ja, maar ik ben tot geloof gekomen en nou ben ik er. Dan heb ik mijn einddoel bereikt en dan heb ik aan alle voorwaarden voldaan en nou kan er niks meer gebeuren. En als je zegt, ja, maar je wordt geacht wel als christen te leven, dan kun je altijd nog zeggen, ja, maar de Heer leidt mij. Dus dan kan je ook niks gebeuren. En onder alle omstandigheden heb je verantwoordelijkheid weggeredeneerd. Als het niet voldoende was, had je nog kunnen zeggen, nee, ik hou me netjes aan de 10 geboden en ik doe zoveel mogelijk mijn best, dus ik ben onkwetsbaar. Ik ben onschuldig, mij kan niks overkomen. En wat moet je dan met deze woorden? Dan moet je zeggen dat deze woorden, vers 26, wat er verder volgt, dus van toepassing zijn op ongelovigen. Maar toch, daar gaat het niet over, hoor. Het zou volstrekt buiten de orde van dit boek zijn. Vandaar dat ik ook commentaren ken die zeggen dat deze woorden vanaf vers 26, ik weet niet tot waar precies, ja, tot en met vers 29 geloof ik, maar in ieder geval vanaf vers 26, dat dat een parenthese is en dat het niks te maken heeft met de teksten die hiervoor staan. En als je zulke dingen tegenkomt, moet je goed oppassen, hoor. Dan is er meestal wat mis. Dit was Louis Perrichet trouwens. Ja, echt wel. Toch iemand die ik hoog acht, maar dan toch. Men weet er geen raad mee. Maar het is niet moeilijk. Het is een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs enzovoort. En ook hier in vers 28 wordt de vergelijking gemaakt tussen nieuw en oude verbond. Ik zeg ook hier, want het was in hoofdstuk 2 ook al, waar staat, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat we niet enige wijze zouden doorvloeien enzovoorts. En dan gaat het ook over een oordeel dat komt over degenen die ontrouw zijn. Het woord van God is nooit vrijblijvend. Ik bedoel, je kunt zeggen, het is mooi, die Bijbel, het is blij, het is evangelie. En ik stem daar van harte mee in. Het is levend en ik krijg er ook nooit genoeg van. Maar het neemt niet weg dat waar wij dat woord leren kennen, legt het ons verantwoordelijkheid op. De verantwoordelijkheid namelijk om ons vertrouwen erop te stellen op wat God gesproken heeft. Niet alleen maar voor dat ene drempeltje. Sorry dat ik het bagatelliseer nu en een verkleinwoord gebruik. Maar niet alleen voor die drempel van oude naar nieuwe schepping. Oké, die hoge drempel, die grote drempel, die moeilijke drempel van oude schepping naar nieuwe schepping. Maar het gaat erom wat daarna gebeurt uiteraard. Gods werk is niet maar, het is dit leven en als je dat maar overleeft, dan is alles goed. Dan heb je Gods werk teruggebracht tot een schip op zee, in de storm enzovoort. En dat was het dan. En als je dan met alle ellende die erbij hoort, die schipbreuk overleeft, dan is alles dik in orde. Dat is dan het werk Gods. Zo is het niet. Dat werk van God komt daarna pas. Dit is de aanloop. Dit is eerst, kijk eens waar je terechtkomt zonder God. Wat een wereld zonder God voorstelt. Wat een wereld waarin geen normen en waarden zijn. Hoe zo'n wereld eruit ziet en waarin wij vandaag leven. Daar moet je uit verlost worden en onthoud het goed waaruit je verlost bent. Maar daarna komt het echte. Dat wil zeggen, een nieuwe schepping waarin gerechtigheid blijft. Vertaald met woont, maar dat is het. Waarin gerechtigheid blijft. En daar zien wij naar uit, die verwachten wij. En dat is niet eindgoed al goed, dat is het definitieve begin om zo te zeggen. Het gaat niet om de rups, het gaat om de vlinder. Is dat een goed voorbeeld? Ja, nou ja, zoiets. Het gaat niet om dit leven, het gaat om wat daarna komt. En wat daarna komt begint op het moment dat wij komen officieel tot erkenning van de Heer Jezus Christus als onze verlosser. En dan begint ons leven. En de brieven die we hier voor ons hebben, ook deze Hebreeënbrief, juist deze Hebreeënbrief, vestigt de aandacht op dat we vooral bij de les blijven, dat we iets niet gaan nalaten, maar dat we vasthouden en dat we blijven bij hetgeen wij gehoord hebben en bij hetgeen wij geleerd hebben, wetend van wie wij geleerd hebben. Ja, dat is Paulus' brief aan Timotheus, waarin het zo staat. En inderdaad, leren te leven uit genade. Terugkeer naar wet of zich wenden tot wet, ongeacht of het een terugkeer is, is altijd zwakte. Is altijd zoeken naar een excuus, altijd zoeken naar ik kan er ook niks aan doen, ik ben niet verantwoordelijk. Dit zijn de regels. En je kunt het elke dag horen en lezen. De mensen zeggen het liep volstrekt uit, alles ging fout, maar iedereen heeft zich keurig aan de regels gehouden. Waarna volgt, dan moeten de regels veranderd worden. Maar het betekent ook dat er dus niemand verantwoordelijk is. En in zo'n wereld leven wij, waar niemand verantwoordelijkheid draagt, daarom is het niet vooruit te krijgen, enzovoorts. Zeg maar, als mensen verantwoordelijkheid zouden dragen, zouden kunnen dragen, zouden willen dragen, hoeven we niet zo'n gereguleerde, onvrije samenleving te hebben. En zou er heel wat meer vaart zitten in onze levens en in de economie en in de politiek en wat het maar was allemaal. En met alle regels loopt het gewoon vast. Hoe ingewikkelder het wordt, hoe moeilijker de beweging in te krijgen is. En als het helemaal stilstaat, is het dood. En dat is de geschiedenis ook van de mens. Daarna begint het overnieuw. Dat zijn de cycli en de menselijke geschiedenis en die van de cultuur enzovoorts. En de Bijbel zegt, je moet het daar ook niet van hebben. Je moet het hebben van vrijheid. Je moet leren in de vrijheid te staan en verantwoordelijkheid te dragen met kennis uiteraard. Weten wie je bent, waar je vandaan komt, waarheen je onderweg bent. En dat is wat God ons openbaart in zijn woord. En dat zou men vasthouden en als je dat niet vasthoudt, ben je verloren. En ik bedoel nu gewoon voor de praktijk van je leven. Dat is het. En zo heet het in de Bijbel ook. Dan ben je verloren. De Bijbel spreekt over broeders die verloren gaan. Als er staat, zal een broeder door uw vrijheid verloren gaan, enzovoort. Er staat ook dat als je iemand van zijn dwaalweg bekeert, dat je een ziel behoudt, enzovoort. Maar het gaat over broeders, het gaat over wedergeboren mensen. Zie? Want de vraag is niet maar of je behouden bent of zalig bent naar de geest, om terug te keren naar terminologie waar we het eerder over gehad hebben, maar ook naar de ziel. Naar praktische levenswandel. En in de praktijk, helaas, zijn er wat mij betreft veel te veel die wel goed beginnen en die in die zin behouden zijn, maar die daarna verloren zijn voor de Heer en voor het werk van de Heer in de praktijk, omdat ze er niet mee te maken willen hebben. En dikwijls omdat ze de voorkeur geven aan leven onder de wet, onder de regels, in het systeem, en zich daar dan achter en in verschuilen. En dat is de vloek eigenlijk van de kerkgenootschap. Ik sta hier nou toch en niet meer mag terugkomen, vind ik het ook niet zo heel erg trouwens. Maar zoveel heb ik niet meer te verliezen op mijn leeftijd. Ik bedoel, ik meen precies wat ik zeg. Dat is de vloek van het systeem en van de organisatie. Onder ons zijn er trouwens ook, die zijn als de dood, dat ze opgenomen worden in iets als het NBC of zoiets. Die denken dat dat ook een soort kerkgenootschap is of dreigt te zijn. Ik kan u heus wel geruststellen dat het dat niet is en niet kan worden en nooit zal worden. Nog niet over mijn lijk, zoals bedoel ik nog maar. Maar ik bedoel, ze zijn allergisch voor dat opgenomen te worden in het ene, en gelijk hebben ze. Maar dat is ook niet de bedoeling, integendeel. Wij zijn individuen, we zijn gekomen tot een persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. Zo heet dat. Dat is ook klassiek evangelisch jargon, zeg ik altijd, hè. De kennen die onze persoonlijke verlosser en zaligmaker heet dat, wat twee keer hetzelfde is. Maar voor alle duidelijkheid. En zo is het maar net. En als individuen zijn wij geplaatst in een collectief. En dat neemt onze individualiteit niet weg. En dat is het gevaar altijd, hè. Nu maak je deel uit van een geheel. En nu moet die individu verdwijnen. Moet je gebroken worden, heet dat. Hè? Neem mij, breek mij, heet dat zelfs in een lied ergens. Ik doe altijd mijn best te begrijpen wat men bedoelt. En dan kan ik het ook nog wel zingen als het moet. Maar toch, het leidt te gemakkelijk tot de verkeerde conclusie. Het is niet een kwestie van breken van het individu. Het is de plaatsing van het individu in een collectief waarin dat individu verantwoordelijkheid draagt. Een mens wordt niet gedood. Een mens wordt tot leven gewekt als hij behouden wordt. En hij krijgt een opdracht, een functie mee. En als zodanig komt hij in het leven te staan. Maar in het bijzonder als zodanig maakt hij deel uit van die gemeente van eerstgeborenen. En die weg zouden wij gaan. Dat is wat ons geleerd wordt. Daaraan zouden wij vasthouden. En daaraan zouden wij ons overgeven. En als we dat niet doen, dan zondigen wij willens. Hebreeën 10 vers 26... En dan, ja, dan, ja, dat kan niet meer goed gemaakt worden. En het een en ander eindigt bij de openbaring voor de rechterstoel van Christus, waarin ieder zou wegdragen wat door het lichaam geschied is. Wat Gods geest, wat Christus, wat God zelf in ons, door ons heeft kunnen doen. Zie? Want wij zouden Hem dienen, wij worden gereinigd van een kwaad geweten, wij worden verlost bovendien van de heerschappij van de boze, om de levende God te dienen, heet dat. En niet om in bandeloosheid te leven, ook niet om te leven onder de banden dus van de wet, maar om te leven in vrijheid, maar niettemin toegewijd aan de zaak des Heren. En de achtergrond van deze dingen, ja, vind je, is klassiek, zoals gezegd. Want vrijheid, dat weet iedereen. Vrijheid kan alleen, bestaat alleen, als men een doel in het leven heeft. En God geeft ons niet alleen die vrijheid, maar geeft ons tegelijkertijd een doel. En tot dat doel toe zouden wij dus vasthouden aan deze belijdenis. Want dat stond er, hè? Deze belijdenis tot het einde. Dat is het doel, tot het doel toe vasthouden. En elders heette dat dus gewoon tot op de dag van Christus. Daarin zijn we onderweg. Hoe lang dat nog duurt, weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat wij de dagen die over zijn in het vlees zouden wijden aan de dienst van de Heer. Zoveel als in ons vermogen ligt. En naar de mate, en dat is dan weer een beperking, maar naar de mate die ons gegeven is. Dat wil zeggen, de mate des geloofs. En daar zullen we de Heer voor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij in uw licht mogen wandelen, dat wij deze geestelijke gaven mogen smaken, dat we mogen leven in de krachten der toekomende eeuw. Kortom, dat we als uw kinderen mogen leven gericht op die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u voor het goede werk dat u aan ons begonnen hebt. En dat we mogen leren dat wij niet behoren tot die wereld om ons heen, maar integendeel dat die wereld om ons heen beheerst wordt door de leugen en daarmee door zonde en dood. Maar dat u ons daaruit getrokken hebt fundamenteel. Dat u ons eerstelingen gemaakt hebt van een nieuwe schepping. Ons zelfs hebt gemaakt als eerstgeborenen tot burgers van de hemel. En dat wij een wandel hebben die met die hemel verband houdt. Een hemels burgerschap. En we danken u daarom, Vader, dat we daarheen onderweg mogen zijn. Aan uw hand. In het geloof en vertrouwen dat u dat goede werk dat u in ons begonnen hebt zult voltooien. Niet op grond van verdiensten onzerzijds, maar op grond van uw verdiensten. Want het is de uitwerking van uw kracht in onze zwakheid. En wat wij mogen doen, en niet meer hoeven te doen dan dat, is slechts dat woord, uw woord in ons opnemen en daar de consequenties uit trekken. Ons overgeven aan u, ons leven stellen in uw hand en ons aan u toevertrouwen in het besef dat u ons geroepen hebt tot zoonschap en priesterschap voor uw God en Vader. Daarom, Vader, we danken u dat we hier mochten zijn, ook deze dag opnieuw. En wij vragen u, wees u dan ons nabij, met uw kracht, met uw genade, met uw woord, om Christus wil. Amen.